Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Deze aflevering hebben we het over eerste hulp bij flinke dalingen.
Ja, dat was een weekje.
Het was een weekje, zegt dat wel. Mijn winst is verdampt, dus.
Ja, dit zijn momenten waar je een hoop leert. Waarom heb je een strategie? Ja, je wordt een goede belegger in moeilijke tijden, daar leer je.
Want de verschuiving op de beurs leidt tot een verschuiving in je portfolio. Ja. Dus dan moet je...
Herbalanceren.
Dat gaat Pim straks allemaal uitleggen. Je moet iets rechtzetten over Tencent.
Ja, ook nog. En... We gaan het ook nog hebben over de whale. De walvis in de tech-aandelen.
Wat moet een walvis in de tech-aandelen?
Ja, lekker zwemmen.
En een korte update natuurlijk over Vriend van de Show en de Portfolio Dividend Tracker.
Ja.
Ja, komt er allemaal aan. Beginnen?
Yes.
Ja, dit was een heftige week, Pim, voor mij in ieder geval. Ik durf nog steeds niet echt te kijken naar de app, eerlijk gezegd.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dit is de week waar je een hoop leert.
Ja, ik weet het niet, want eigenlijk zat ik me af te vragen. Leer ik hier nou wat van? Kijk, misschien even schetsen. Alles wat met tech te maken had, dat is gewoon flink onderuit gegaan de afgelopen tijd, toch?
Ja, de Nasdaq is in 2 handelsdagen 10% gezakt.
Dat is veel.
Dat is heel veel, ja.
Ja. Nou ja, ik heb dat dus ook gemerkt. Want de S&P die zit natuurlijk qua weging ook zwaar in de tech. Ja,
volgens de S&P denk ik in 6% naar beneden gegaan, denk ik. 6,5%.
Ja, nou en ik had er natuurlijk best wel een emotioneel bericht over geplaatst op Instagram van Jong Beleggen. Vlak voordat het onderuit ging, heb ik net gewoon weer opnieuw bijgekocht van de S&P 500. En toen dacht ik achteraf, wat leer ik hier nou van? Ja, niet kopen als hij op zijn hoogste punt staat. Maar dat weet je niet van tevoren.
Nee, maar deze week is echt super interessant. Hier kan je zoveel dingen van leren. Ja. Je krijgt emotie nu.
Dat
was ook
wel
duidelijk te zien in de video.
Nu ben ik afgevlakt.
Je weet nou wat er gebeurt als het hard zakt. Dat het kan gebeuren. Je weet nu eigenlijk waarom je een strategie maakt. Het is zo, Warren Buffett had daar een mooie quote als het... app wordt, dan kunnen we zien wie er zonder zwembroek zwemt. Als we omhoog gaan, dan kan iedereen het. En als je naar beneden gaat, dan wordt het verschillen gemaakt.
Ja.
En het is heel goed dat je dit gewoon meemaakt nu.
Maar ik vraag me af of er voor mij ook daadwerkelijk iets leren valt. Kijk, voor heel veel mensen zal gelden dat zij een strategie hebben en dat zij nu moeten proberen daaraan vast te houden en kijken hoe dat nu gaat. Voor mij is dat natuurlijk iets minder zo met alleen maar een ETF. Dat is niet heel erg een strategie.
Nou ja, het is toch ook een strategie. Je hebt een ETF met een bepaalde schema waar je inlegt.
Dat is natuurlijk. Strategie. Ja, dat ik op termijn inderdaad zal gaan stijgen. Dat is mijn strategie.
Ja, maar je hebt toch emotie.
Ja.
Dat erbij komt kijken. En dat is al een van de gevaarlijkste dingen met beleggen, emotie. Nou, als je begon
want
al
ik
te
weet
twijfelen.
Wel. Ja, precies. Want ik heb jou toen ook gevraagd. Want ik dacht, oké, maar zou ik dan niet nu gewoon kunnen bijkopen?
Ja, jij stuurde dat volgens mij vrijdag.
Ja.
Ja, en ondertussen is het nu... is het dinsdag ook flink doorgezakt. Dat is ook je eerste impuls.
Ja.
Het zakt één keer bij je kopen. En dat moet je dus juist niet doen. Niet direct reageren. Niet je emotie laten overnemen.
Ja.
Even wachten.
Ja.
Wachten tot het een klein beetje opklaart.
Ja.
Goed kijken waarom is het gezakt. Is het een heel specifiek moment? En is het een soort van geschrokken reactie? Of is het veel meer een fundamentele daling?
Want dat is, vind ik wel, inderdaad, nu heb je het over dus de oorzaak van wat er dan is gebeurd op de beurs. Moet er altijd één specifieke gebeurtenis aan ten grondslag liggen? Bijvoorbeeld, Apple maakt cijfers bekend die heel erg tegenvallen. Of kan het ook spontaan gebeuren dat die beurs opeens zo inzakt?
Nou, soms lopen waarderingen gewoon hoog op. En dan bouwt dat zich op. Dan bouwt er zich gewoon een bepaalde spanning op. En ja, dan is het gewoon heel fragiel eigenlijk. Dus als er, ja, ja, er maar een beetje tegen te zitten, of er hoeft net even de net iets te grote groep naar eruit te stappen, dan is het een soort van kettingreactie.
Ja.
En naar beneden.
En volgens mij is er dus ook een manier om hiermee om te gaan. Daarom hebben we volgens mij deze aflevering.
Ja,
nu.
Dat is misschien wel goed om nog even te zeggen. We zouden het over intrinsieke waarde hebben.
Ja.
En dan misschien ook het berekenen daarvan. Maar ik wilde even het herbalanceren van je portefeuille als onderwerp er tussendoor doen. Omdat het misschien nu een klein beetje actueel is. Herbalanceren had eigenlijk heel goed geweest in deze periode. Ik probeer altijd in de momenten dat het fout gaat, dus zo'n daling, dan denk ik, ja, wat heb ik hiervan geleerd? Wat kan ik hier in de toekomst, kan ik dit voorkomen? Kan ik dingen beter doen? Kan ik me beter voorbereiden?
Ja.
En het grappige eigenlijk is dat ik, even terug naar mijn strategie, heb ik gezegd 70% dividendaandelen, 30% groeiaandelen. Nou, groeiaandelen zijn hard gegroeid.
Ja.
Ik ben uiteindelijk gegaan naar een percentage 37%. Om 63%.
Ja.
Eigenlijk, maar ik had gezegd, mijn risicoprofiel, mijn ideale mix is 70-30. En als groeiaandelen het goed doen, moet ik eigenlijk herbalanceren, dat ik terug ga naar 30% en weer terug naar 70%. En dat houdt dus in dat ik dus de groeiaandelen gedeeltelijk verkoop met veel winst, want die zijn harder gestegen. En dat steek ik in aandelen die minder hard zijn gegroeid, dus dan koop ik ze goedkoop.
Ja, ja, want een verschuiving op de beurs leidt dus ook tot verschuiving in je portefeuille.
Ja.
En daar moet je mee om zien te gaan.
Ja, en dat is zelfs nog winstverhogend op lange termijn. Dus heel interessant. Dit is misschien wel een beetje een les achteraf, dus ik heb er nu heel weinig aan. Maar ik ga er in de toekomst een hoop van profiteren. En ik hoop jullie natuurlijk ook.
Ja, precies, want jullie weten het nu al, luisteraars. Dus. Maar voordat we daarover verder gaan praten, wil jij eerst nog wat rechtzetten van de vorige aflevering?
Ja, dat is natuurlijk het nadeel dat je heel veel luisteraars hebt, maar ook weer het voordeel dat je altijd wel iets zegt wat niet klopt.
Ja.
En dat je daar heel vriendelijk op wordt gewezen.
Ja.
We hebben het heel veel kort gehad over Prosus. Een Zuid-Afrikaans bedrijf wat op de Amsterdamse beurs zit, heeft een minderheidsbelang van 31% in Tencent. En dat is geen maaltijdbezorger, wat ik wel heb verteld. Prosus heeft wel een maaltijdbezorger en dat is Deliveroo Hero. Maar dat is maar een klein percentage eigenlijk weer van al hun posities die ze hebben. Want ze hebben ook de Russische social media bedrijf en dan Tencent. Dus eigenlijk kan je Prosus misschien ook niet eens echt bestempelen als een volledige maaltijdbezorger. En dan Tencent.
Ja.
Nou, dat zei ik dat het een maaltijdbezorger was. Nou,
dat Chinese bedrijf,
dat
toch?
Dat Chinese bedrijf, nou, dat is het dus niet.
Oh.
Nou ja, ja, het doet dat wel, maar zo klein. Ik weet niet hoe ik daar precies uitkom, maar Tencent is zo gigantisch groot.
Ja.
Dat is eigenlijk de Facebook, de Nintendo, de Spotify, de Netflix, de Slack, de PayPal, nou, noem het allemaal op, de Amazon.
Oh my god.
En de YouTube in één.
Oké. Okay.
Tencent is zo immens groot. Het is het grootste internetbedrijf in China. En het doet eigenlijk alles. Het is alles vanuit een app.
Ja.
En je kan zelfs dokterafspraken maken. Nou, WeChat is dus een van hun bekendere producten die vooral in de westerse landen bekend is. Ze doen eigenlijk alles vanuit een app.
En een heel klein stukje maaltijdbezorging.
Ja, maar eigenlijk gewoon verwaarloosbaar.
Oké. Okay. Okay.
En ze misschien ook nog wel interessant om te vertellen dat ze dus ook heel veel belang hebben in Europees of in Amerikaanse en Europese bedrijven. Zoals Spotify hebben ze, Snap, Tesla. Nou zijn ze investeren in heel veel bedrijven, ook Discord. Het is eigenlijk, zat ik daar volledig naast, het is gigantisch groot.
Oké. Okay. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, Pim?
Ja, weet ik niet. Ik wist eigenlijk dat Tencent een heel groot internetbedrijf in Amerika, maar ik snap eigenlijk niet waarom ik dat in de vorige aflevering zo verteld heb.
Okay.
Ik heb een linkje op de website gezet. Het is wel leuk om even door te lezen. Het is het analyseert heel Tencent en waar al de tentakels eigenlijk allemaal heen gaan. Ja, het is echt gigantisch.
Oké, interessant.
Het is wel leuk om even om het linkje even te kijken.
Ja.
Nou, hebben we dat ook weer rechtgezet?
Ja, dan kunnen we eindelijk beginnen, toch?
Ja.
Ja. Dus herbalanceren. Er gebeurt iets raars op de beurs. Daardoor gaan de aandelen heel erg omhoog of heel erg naar beneden, je weet het niet. En dat doet automatisch dus iets met de verhoudingen in je portfolio.
Ja, dat klopt. En dat kan eigenlijk met alles zijn. Hè? Het kan, Je kan het op allerlei niveaus zien. Je kan het zien op asset niveau. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld obligaties, een gedeelte. Gedeelte aandelen, gedeelte cash, gedeelte grondstoffen. Nou, misschien ook gedeelte vastgoed kan ook. Maar je kan het ook meer in-depth zien in een categorie bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld je hebt aandelen. Nou, dan zou je bijvoorbeeld 100% in aandelen zitten. En je hebt 60% de S&P ETF. En je hebt 40% de All World ETF. Nou, dan heb je dus ook weer een verdeling. En daar zit ook een risicoprofiel aan vast. De All World is een lager risico dan de S&P. En het is eigenlijk heel logisch.
Het is concreet.
Nou ja, ik kan het wel heel concreet. Het komt er een beetje op neer dat ik volg natuurlijk het pad van het leren. En een soort van herbalanceren heeft überhaupt pas zin naar als je in ieder geval minimaal een half jaar verder bent. Het is een half jaar, een jaar, nou dat ben ik nu. En deze gebeurtenis heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik heel goed leer waarom ik moet herbalanceren.
Oké.
Maar kan je misschien even meenemen in een voorbeeld waarom het zo belangrijk is om het goed uit te leggen?
Ja.
Je hebt een portefeuille en daar heb je in een aandelen portfolio van 60%. Je hebt een obligaties van 30% en je hebt 10% in cash. Dus dan kom je uit op 100%. Bijvoorbeeld 9 maanden gaat het heel goed met de aandelen. Maar het gaat minder met de obligaties. Nou, dat is misschien wel een klein beetje vergelijkbaar hoe het nu is. De obligaties zakken heel erg, bijvoorbeeld om de rente gaat naar beneden. Mm-hmm. En de aandelen gaan hard omhoog. Dus dan heb je eigenlijk na 9 maanden, dan is de percentage aandelen op dat moment 70%. Dus die zijn 10% gestegen.
Qua waarde wat erin zit.
Ja,
niet qua hoeveel je er hebt.
Nee, dus de weging van het totaal. Ja. Nou, nu zijn de aandelen hard gegroeid en de obligaties wat gezakt. Dus dan heb je een verdeling tussen 70 en 20. Maar dat wijkt dus af van je originele strategie. En dat betekent eigenlijk dat ook je risicoprofiel gewijzigd is nu. Want obligaties zijn een lager risico. En cash is natuurlijk helemaal risicoloos.
Ja.
Maar nu heb je dus maar 20% in obligaties en 70% in aandelen. Waardoor eigenlijk je risico omhoog gegaan is.
Ja. Dus de afspraak met jezelf is eigenlijk veranderd zonder dat je zelf iets verandert.
Ja, dus eigenlijk je loopt nu meer risico dan je van tevoren hebt afgesproken eigenlijk. Ja. En nu wil je het terugbrengen naar je originele strategie. Dus je gaat herbalanceren.
Yeah.
En dat houdt dus eigenlijk in dat je het terug gaat brengen naar 60% aandelen, 30% obligaties.
Ja, 10%. Maar dat betekent dus, ik ontbreek je, maar dat betekent dus dat je, het gaat dus heel goed met de aandelen, maar dan ga je dus zeggen, daar ga ik stukjes van verkopen.
Ja.
En ik ga juist dingen kopen van dat waar het slecht mee gaat.
Ja.
Klopt gevoelsmatig niet.
Nee, dat snap ik. En daarom is het ook zo moeilijk. Omdat je namelijk heel erg het gevoel hebt, en daar heb ik mezelf ook in betrapt, dat als dingen goed gaan, dat je daardoor automatisch meer geld in wil steken in dingen die goed gaan.
Ja.
Ja. En dit is dus een van mijn grootste lessen van dit moment. Je bent zo snel geneigd om te veel op de korte termijn te denken. Omdat je de koers omhoog ziet gaan en dan ben je bang dat je dan de stijging mist. Dus heb je natuurlijk FOMO.
Maar je bent misschien ook het idee dat je iets te streng bent geweest voor jezelf met die verdeling van je strategie. Dat je denkt van nou, ik kan er wel een beetje meer gaan schuiven. Want het gaat zo goed. Kijk nou, deze stijging. Wauw.
Ja, je bent heel snel geneigd om dan mee te gaan.
Ja.
Ik heb nu wel geleerd dat, daarom is het zo belangrijk om zonder emotie te beleggen en niet te veel te kijken op de dagbasis.
Oké, maar waar zat de les hem dan in voor jou? Want je kan nog zeggen, het gaat nog steeds best wel goed. Of heb je echt gezien van, hier heb ik heel veel winst op misgelopen?
Nou, om nu even het verschil te maken. Ik had 52% rendement om groeiaandelen. Die zijn nu 14% gezakt. En mijn dividendaandelen zijn maar 1% gezakt. Nou, dan kan je wel zien waar de grote daling zit.
Ja.
En dat is ook niet heel gek, want de waarderingen in groeiaandelen zijn gewoon hartstikke hard opgelopen.
Ja.
Ik heb denk 2 weken, 3 weken geleden heb ik wat winst gepakt op Tesla en Antje.
Ja, weet ik nog. Nou, dat heb je de hele portfolio ging doornemen.
Ja, heb ik achteraf gezien op all-time high verkocht.
Top.
Dus dat is, maar het was maar 1 aandeel. En toen, ik weet niet zeker, maar ik heb volgens mij ergens rond die aflevering, of daarvoor of net daarna, heb ik op een gegeven moment verteld dat ik 37% groeiaandelen heb en dat het afwijkt van mijn originele strategie. En toen heb ik dat eigenlijk een beetje verteld dat heel normaal is om het groeiaandelen groeien.
Ja.
En daar miste ik dus 1 extra gedachtegang die ik eigenlijk had moeten hebben. Ik had toen moeten zeggen, ik moet een paar posities gaan afromen. Yeah. En dat heb ik in wezen gedaan door Adyen en Tesla te verkopen, yeah, een gedeelte. Maar ik had dat geld dus moeten stoppen in dividendaandelen, yeah, en niet weer in tech. Ja, ja, ik heb het dus grotendeels gestopt toen in Fastly en Takeaway uit mijn hoofd. En die aandelen, die, ja, zijn, ja, die zijn eigenlijk allemaal gewoon een beetje gelijkwaardig naar beneden gegaan.
Ja.
Dus het was 50% van mijn handelingen waren goed.
Maar je had nog even die tweede stap moeten zetten.
Ja, het grappige, ja, is juist dat ik heb ook wel een gedeelte in Disney gestopt. En Disney is dus juist meer een, die was laag gewaardeerd. En die gaat, is dus omhoog gegaan.
Okay.
Dus dat zie je wel vaak met zo'n daling. Is dat als aandelen overgewaardeerd worden, dan gaat gewoon veel mensen gaan verkopen. Ja. En die gaan het stoppen in aandelen die achter zijn gebleven.
Ja.
Ja, ik had gewoon veel eerder moeten herbalanceren. Het is zo hard omhoog gegaan.
Ja.
Dat moest ik, daar moet ik mezelf weer naar herinneren. Waarom, ja, ik groeiaandelen heb, omdat ik dat leuk vind. Ik heb daar, denk ik, ja, kijk op.
Maar dat betekent niet dat je meer dan de helft per se in die sector in wil zitten. En van, ja, en,
maar dat is ook, geeft ook wel een heel hoog risico. En ja, mijn daarom, lange termijn strategie is wel leven van mijn dividendinkomsten. Ja. En ik had me daar mezelf gewoon weer even aan moeten herinneren.
Ja.
Ik had gewoon de winsten moeten pakken in mijn groeiaandelen.
Ja.
Had ik moeten stoppen in mijn dividendaandelen. Ja. Stel je voor ik dat wel had gedaan 2 weken geleden. Dan had ik dus nu daardoor deze daling, had ik misschien weer onder me, onder mijn 30% gezeten. Ja. En dan zou ik dat op een gegeven moment weer samen, waardoor tech-aandelen weer iets goedkoper zijn geworden. Waardoor ik dus weer dat zou kunnen verhogen. Zo kan ik dus ook heel erg bij die dat in balans houden. Omdat ik maandelijks inleg, kan ik natuurlijk kijken waar zit nou die verdeling. Ja. Als die iets scheef loopt, dan ga ik in de dividendaandelen zitten of in de groeiaandelen. En zo zorg ik dat ik altijd balans hou. Waardoor ik altijd iets goedkoper koop bij de groeiaandelen en iets goedkoper, ja, bij de dividendaandelen.
Klinkt heel logisch. En eigenlijk ook, ik zei net, gevoelsmatig is het raar om je geld weg te halen waar het goed gaat en instoppen waar het slecht gaat. Maar eigenlijk is het ook logisch, zeker als je het woord afromen gebruikt. Je verliest het niet, je verkoopt het op het hoogste punt,
ja,
eigenlijk. Dus dat is heel, heel slim.
Ja, en dit is iets, er zijn gewoon ook gewoon heel veel studies die laten zien dat herbalanceren op lange termijn gewoon een veel hoger rendement geeft. Hm. En ik snap dat eigenlijk ook heel goed.
Dus het is wel bewezen dat het ook echt goed werkt. Wat zijn de regels?
Ja, dat is natuurlijk, je hebt natuurlijk eigenlijk de vraag hoe vaak en wanneer. In normaal, dit is echt een bizar jaar om te beleggen. Het is zo volatiel. Dit zijn niet normale beleggingsjaren. Als ik het geloof, ik ga nog niet zo heel lang mee, maar als ik het een beetje lees, dus zijn er jaren die normaal veel stabieler zijn en veel minder beweging in zit.
Mm-hmm.
Als een jaar niet zo heel veel beweegt, dan kan je prima 1 keer per jaar herbalanceren. Want dit zijn echt wel gigantische uitslagen. Dat je 10% in 2 dagen, dat maak je gewoon niet zo vaak mee. Nou, helemaal begin bij corona gingen we gewoon 1 keer 30-40% naar beneden. Nou, dat zijn best wel uitzonderlijke bewegingen. Maar in wat bewegelijke jaren, daar kan je denk ik wel, moet je wel elk kwartaal even gewoon bekijken. En dan misschien elk half jaar een daadwerkelijke actie ondernemen.
Okay.
En als tip die ik heel veel had gelezen, probeer altijd een vast moment te pakken.
Ja.
Dus bijvoorbeeld probeer altijd het eerste van het kwartaal te doen. Of bijvoorbeeld wanneer je jarig bent. Dus dan heb je een vast moment in het jaar waarna je portfolio gaat herbalanceren. Ja, dus het is altijd goed om dat gewoon weer even terug te pakken. Want het voordeel is, je pakt die strategie er weer bij. Je kan jezelf aandacht, waarom doe je dit eigenlijk? En dan kan je kijken op wat voor actie je dan onderneemt.
Ja.
En dan ook nog eens, wat natuurlijk een beetje de downside kan zijn van herbalanceren als je het te vaak doet, is dat je transactiekosten hebt. Nou, bij een ETF heb je dat dan niet, als je uit de kernselectie zit, want dan heb je natuurlijk je gratis transactie. Maar losse aandelen, ja, je moet transactiekosten betalen. Dus als je het te vaak doet, het herbalanceren, dan weegt het niet op tegen de winsten die je pakt, omdat je te veel transactiekosten maakt. Daar zit een beetje een balans tussen.
Ja.
Ze hebben daar een hele mooie regel, de 5/25 regel. Vond ik eigenlijk wel een hele mooie soort van ezelsbruggetje die kan gebruiken voor het herbalanceren. Als de afwijking meer dan 5% is, moet je altijd herbalanceren.
Mm-hmm.
Dus als je bijvoorbeeld 60-30% zegt, en het is dus 65 of het is 55, dan moet je gaan herbalanceren. Maar 5% is best veel. Dus als je natuurlijk een positie hebt, bijvoorbeeld in opkomende markten van 10%, als je dan 5% doet, dan is het 55, dat is natuurlijk super groot.
Yeah.
Dus dan hebben ze ook de 25% regel. Dus de regel is dan 25% afwijking van je originele grootte. Dus als je bijvoorbeeld 10% in opkomende markten had, 25% van 10% is 2,5%. Dus de afwijking is 7,5% en 12,5%. Dus het is minimaal 25% of minimaal 5%. Dat is een hele mooie regel die je kan handhaven om, ja, om wanneer ga je nou herbalanceren. Ja. Okay. Want als het 1% afwijkt, is herbalanceren dan te duur. Het is een hele mooie regel. Ik had natuurlijk verteld dat we met die tool bezig zijn.
Ja.
En daar wil ik dus ook met targets gaan werken. Dus wat zijn nou je originele targets? Waarom doe je het? En daar kan je dus ook heel makkelijk, kunnen we softwarematig aangeven. En wanneer we te veel afwijken,
ja,
van je originele strategie.
Ja.
Waardoor we ze ook een seintje geven wanneer je het beste kan herbalanceren.
Oh, dat is handig. Dit is misschien leuk om sowieso even een kleine update over te geven. Ik denk trouwens dat het sowieso wel een goed idee is dat we dat gewoon elke aflevering gaan doen. Dat jij even over je softwareproduct vertelt hoe het gaat. Toch?
Leuk.
Dus dan laten we even een shuffle doen. Dan doen we eerst even die update. Dan doen we daarna het nieuws.
Ja, is goed.
Oké, vertel.
Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. We verwachten binnen 2 weken de eerste versie live te hebben.
Okay.
Dus dan kunnen alle donateurs erin. En wat ze al kunnen doen is de Giro-import automatisch. Een overzicht van alle holdings met logo, weging, rendement, percentage enzovoort. En nog een grafische weergave van je spreiding per sector.
Ja.
En je kan ook nog eens een filtering doen op je portfolio per sector.
Ja.
Wat natuurlijk heel interessant is om te kunnen zien. Nu vooral dat je ziet hoeveel procent ga je nou naar beneden en naar boven per sector. Dat ziet er eigenlijk aan te komen voor de komende weken.
Is het moeilijk?
Dan is het nogal een grote vraag.
Ja.
We zitten nu wel echt in de meest in echt hele complexe berekening. En misschien een beetje onderschat. We hebben de afgelopen week wel even ons hoofd gebroken op een paar berekeningen.
Ja.
Waar we niet uitkwamen. Maar het gaat hartstikke goed. Binnen nu in 2 weken gaan de eerste mensen erin. En volgende week hoort iedereen ook krijgt een update over hoe we onderling gaan communiceren. Dus we gaan nu alle donateurs in een chat doen. En dan gaan we samen meedenken over het product. Dat is voor de komende periode op de planning.
Ja, leuk. En misschien leuk om ook even op te noemen wie er allemaal gedoneerd hebben. En vriend van de show / vriend van de portfolio dividend tracker zijn geworden. Die nog in oprichting is.
Ja, leuk.
Wij willen graag bedanken Brian, Thomas, Dennis, Guy, Alkine, David, Jesper, Mario, Sander, Jasper, Anna, Marciplan, Wietse, Patrick, Tim, Max, Colin, Mark, Thomas, Dennis, Geert, Zwerop, Cliff, Joyce, Thijs, Stijn, Nienke, Robert, Tien, Bowie, Danny, Jan, Tristan, Julia, Niek, Lucas, Jeroen, Ingmar, Michael, Gijs, Lasse, Jipstrak, Michel en Kevin. Dank jullie wel.
Ja, superleuk. En het grappige is dat er is ook best wel veel mensen te zitten die zichzelf hebben aangeboden om te helpen. Van marketeers tot designers en developers. Het is echt
Wat leuk.
Ja, echt heel leuk. Dat mensen ik heb nog wel in de avonduren of in de weekend kan ik nog komen helpen.
Echt joh.
Ja, het is echt heel leuk.
Jij slaat die hulp dan af of accepteer je? Wat doe je daarmee?
Natuurlijk, hartstikke leuk. Dus we gaan iedereen nu in de chat doen. En we gaan gewoon iedereen kan daar straks een bijdrage leveren. Van mensen die graag zeggen, ik heb een businessopleiding en ik wil graag helpen om ook meer te leren over hoe ga ik om met development. En we hebben data engineers die dus aan de beveiliging kant kunnen testen. Dus echt. Ja, het is hartstikke leuk.
Wow,
ja.
Hartverwarmend.
Ja, heel leuk.
Ja. Oké, gaan we naar het nieuws. Het lijkt mij eigenlijk wel passend. Ik heb er ook best wel gewoon veel vragen nog over. Van wat is er nou dus precies gebeurd afgelopen week op de beurs? Behalve dat we weten wat er in theorie is gebeurd. Namelijk dat de tech een beetje uit is gezakt. Maar wat is er precies gebeurd?
Ja, dit is best wel een moeilijke vraag. Ik denk, iedereen probeert dit te verklaren.
Ja.
En donderdag gingen we naar beneden. Eigenlijk al de futures stonden eigenlijk al in de min.
Donderdag. Mooie dag. Ja.
En wat er dan eigenlijk gebeurt is dan gaan natuurlijk alle nieuwszenders, iedereen die iets moet vertellen over de beurs, die gaat zoeken naar een uitleg. En er werd gevonden dat er onwijs veel gehandeld wordt in call opties. Dus dat je eigenlijk speculeert op een stijging. En dat er dus een hele grote, noemen ze dan een walvis, erin zit die heel veel call opties koopt. En daardoor eigenlijk ook, misschien het is zo groot, waardoor die misschien zelfs de beurs omhoog trekt.
Die walvis, was dat één iemand?
Dat was de SoftBank. Oh. Dus is een Japanse technologie-investeringsmaatschappij die vooral eerst zat in meer startups-achtige hoek. En die verschuift nu langzaam steeds meer naar de beurs. Ze zijn ook bekend van de grote investeerder in WeWork en Uber.
Okay,
en dat klonk op zich allemaal wel plausibel. Maar ik geloof namelijk nooit dat één partij zo'n grote beweging in de markt kan brengen. Nee. En dat werd later ook weer door de Financial Times ontkracht. Dat het echt daardoor 100% doorkomt. ik heb altijd, met zulke soort dalingen, het is altijd een beetje, het zijn gewoon momentum. Technologie heeft in een gigantische momentum gezeten. Het was een soort van record. Dat houdt gewoon een keer op. Alles heeft een plafond op dat moment. En de waarderingen lopen dan zo ver vooruit op de daadwerkelijke cijfers. Want een bedrijf stijgt misschien wel eens 50%.
Ja, het is allemaal verwachting op verwachting.
Ja, en die winstgroei, die 50% kan misschien wel gerealiseerd worden, maar die wordt misschien gerealiseerd in een paar jaar tijd en niet in 3-4 maanden tijd. Nee. Dus dan lopen we eigenlijk toch wel met z'n allen te veel vooruit. Ja, en dan zijn er toch altijd mensen die denken, ja, het risico wordt mij net even iets te groot. En en als dat sentiment een beetje overslaat, dan begint iedereen weer eruit te rennen.
Ja.
En zijn winst te pakken. En dan gaat het weer naar beneden.
Jongens, kunnen we iets minder hysterisch zijn op die aandelenmarkt? Alsjeblieft. Dat ging me echt aan mijn hart vorige week.
En dat is ook, dat is ook een ding dat ik ook nu al geleerd heb. Ik begin nu langzaam eigenlijk steeds meer, als het te hard omhoog gaat, dan vind ik eigenlijk negatief.
Chill.
Dan weet je dat het niet duurzaam is. Dan weet je dat het hoe dan ook weer een keer gecorrigeerd gaat worden.
Nee,
misschien nog wel allemaal even terugkomen op dat nieuws.
Mm-hmm.
Dit wordt natuurlijk, er zit heel veel optiehandel in. Dat wordt nu een beetje complex. En dat zijn eigenlijk dat je een soort van call opties koopt. Dat doe je eigenlijk met geleend geld. En dan ben je speculeren dat de koers omhoog gaat. Dan zeg je, ik koop nu een optie voor de huidige prijs. Bijvoorbeeld de prijs is nu 500. En die optie loopt over een maand af. Dus als de koers dan omhoog gaat, is in 30 dagen tijd. Kan je dus over 30 dagen...
Op 500 kopen.
Kan je dus een aandeel kopen voor €500.
Oh, ik snap het.
Die optie koop je dus vrij goedkoop. Dus je koopt eigenlijk de optie om hem te kopen.
Ja.
Dus je betaalt voor de optie. En niet dat je daadwerkelijk een aandeel koopt. En als het aandeel onder de €500 komt, dan is eigenlijk je optie waardeloos geworden.
Ja.
Want dan gebruik je hem natuurlijk niet.
Nee.
Maar wat er dus gebeurt, als je dus met gigantisch veel geld opties gaat kopen, dus eigenlijk bijna alle opties gaat opkopen die er nog zijn, die koop je van andere partijen. En wat die partijen gaan doen, als de koers omhoog gaat, die gaan denken, ja, maar wij hebben zoveel opties uitstaan voor €500. Wij gaan ondertussen, als de koers omhoog gaat naar 510, 520, gaan wij alvast heel veel aandelen kopen voor 510. Want als het verder stijgt, dan moeten wij in een gegeven moment een heel groot gat overbruggen. Dus die gaan zich al indekken door al, als de prijzen hard omhoog gaan, om al een heel hoop aandelen te kopen voor 510. Waardoor als over een maand dan de eigenaar van die optie die gaat inlossen, dat die partij al aandelen heeft gekocht voor 510.
Ja.
Maar omdat hij zich gaat indekken, dus eigenlijk weer een soort van hedgen, worden dus meer aandelen gekocht. Wat weer de prijs omhoog dealt. En zo krijg je natuurlijk een effect.
Ja.
En als je dan
sneeuwbal die groter wordt.
Ja, en dan noem je dan een soort van whale. Dus als een hele grote partij dit doet, kan dat effect hebben.
Ja.
En de theorie die dan aan vastgeplakt wordt, is dat je dan die Robinhood investors hebt. Dus de retail investors, vooral in Amerika, die appjes. En die zitten vooral in technologie. Waar als de prijzen hard omhoog gaan meer mensen ook technologieaandelen kopen. Omdat het eigenlijk allemaal onervaren beleggers zijn.
Ja.
En dat zet een soort van proces in gang. Ja. Dat is een soort van verklaring die ze nu hebben waarom de technologie zo hard is gestegen.
Ja, dat is het momentum. Wat de
ja, en dan op een gegeven moment, alles heeft een limiet. En dan in één keer gaat het naar beneden. En als er dus net een groep mensen is ingestapt, zeg half augustus, om de 1 augustus, dan heb je nog maar misschien 10-20% winst. Maar als je dan in één keer je winsten zien verdampen, 10%, wat doe je dan? Ga je in paniek.
Ja.
Ga je verkopen. En dan is er weer een andere groep die dan ook weer zijn winst zien, dan gaan ook weer verkopen.
Ja.
En zo gaan eigenlijk de mensen die het kortst in zitten er als eerste weer uit. Dan ga je weer naar beneden.
Ja.
Dus dat is een beetje een uitleg wat er nu wordt gegeven.
Ja, okay.
Maar je kan eigenlijk wel gewoon, dat is de reden waarom er beleggers zijn zoals Warren Buffett die in waardebelegging zitten, in value investing, is die geloven dat je uiteindelijk teruggaat naar eigenlijk de intrinsieke waarde van een aandeel. En dus wat is de onderliggende waarde? Dus als aandelen dus zwaar overgewaardeerd worden, gaan ze uiteindelijk weer terug naar de gemiddelde waardering. En er zullen altijd aandelen blijven die iets overgewaardeerd zijn, maar die zijn dan weer te verklaren, omdat ze ook daar een groei voor laten zien. Maar er zijn dus gewoon heel veel aandelen die nu hard omhoog zijn gaan, waar eigenlijk niet die groei
niet
vertegenwoordigen.
Nee,
niet de verklaarde groei. En dat, vroeg of laat gaan die aandelen zakken. Dat kan niet anders.
Ja.
En dat is
dat is wat we gezien hebben.
Ja, daarom gaan we het volgende week ook hebben over intrinsieke waarde.
Ja.
En ik geloof wel, dat is nu een beetje mijn theorie die ik nu zelf ervaar. Maar dat is nu gewoon even een theorie die ik zelf heb. Is dat je kan een soort van pad van een belegger benoemen. Dat je eigenlijk eerst koop je maar wat. keer gaat een aandeel naar beneden, dan denk je, oh shit, ik had veel meer moeten spreiden. Of een bedrijf gaat helemaal fout en dat zakt. Dus, en dan in één keer denk je, oh, hoe ga ik dit voorkomen? Dus dan ga je veel meer bezig zijn met strategieën, risico's, risicomanagen. En dan ga je dus eigenlijk een brede portefeuille bouwen. Nou, dat is een beetje de fase waar ik denk in zit. En heb je een heel goed gespreide portefeuille. En je hebt dan het idee, hoe meer aandelen, hoe minder risico. En dan op een gegeven moment kom je op zo'n punt, dan ga je het steeds meer begrijpen. En denk je, nou, misschien moet ik toch wel weer minder aandelen doen.
Ja.
En ik denk dat als je dan echt nog een stap verder gaat, dat is denk ik niet voor heel veel mensen weggelegd. Dat vergt best wel wat kennis en onderzoek en misschien ook wel wat talent. Dat je uiteindelijk een beetje de type zoals richting Warren Buffett gaat, dat je dus helemaal niet meer in zulke soort regels denkt, maar dat je gewoon een hele kleine portefeuille hebt, misschien met 5 à 10 bedrijven. En dat je dus alleen maar zit op de intrinsieke waarde.
Ja.
En dan ben je dus eigenlijk weer meer een belegger die gewoon alleen maar kijkt naar één specifiek bedrijf en dat door en door kent. En dan maakt spreiding weer veel minder uit.
Ja.
En al zou je nog steeds spreiding per sector moeten hebben natuurlijk. Ja. Want het kan ook iets overkomen als een corona waar de hele sector onderuit gaat. Maar dan ben je veel meer bezig in het individuele bedrijf.
Ja.
Dus ik denk dat zie ik wel een beetje nu steeds meer als een beweging waar belegger doorheen gaat.
Ja.
En niemand vertelt dit. En dit heb ik nu zelf eigenlijk ervaren. En als ik eens boeken lees over waardebeleggen en over value investing en al die boeken voor gerelateerd aan Warren Buffett en zo, dan dat zijn boeken waar je eigenlijk, het voelt een beetje alsof je een studie hebt van 4 jaar en je krijgt in dag 1 krijg je de boeken van je 4e jaar. Dus het is nog steeds waar wat ze zeggen en het klopt nog steeds, maar je begrijpt er eigenlijk helemaal niks van. En je kan de kennis, kan je niet goed op waarde schatten. En ik denk juist als je de boeken krijgt van je 4e jaar in je 1e jaar, dat je op een gegeven moment gewoon denkt, ik stop er gewoon mee. Ik denk dat is wat ik extreem mis. En dan kan ik nu steeds beter uitleggen waarom ik deze podcast maak en waar ik zelf tegenaan liep. En dat is eigenlijk deze soort van beweging. Alles wat ik je lees en alle boeken die je ziet, dat gaat allemaal over het eindstation. Maar ja, denk je nou echt dat Warren Buffett
begonnen is het eindstation.
Dus het is precies hetzelfde wat hij zegt van jij, spreiden is eigenlijk voor de dommen, zegt hij eigenlijk. Ja, dat kan je wel leuk zeggen.
Ja.
Maar dan had hij er eigenlijk bij moeten zeggen.
Ja.
Je moet eerst heel veel spreiden om slimmer te worden. En al die leuke quotes en al die dingen, die kloppen wel als je in zijn positie zit.
Ja.
Maar hij zegt er nooit bij, of nou, niemand zegt erbij, dat je eigenlijk eerst allemaal andere stappen moet nemen om dat te begrijpen.
Ja.
Dus je kan pas eigenlijk een soort van weinig spreiden als je echt verstand van hebt. Maar om daar verstand van te krijgen, moet je eerst heel veel spreiden om te leren. En dat is ook, ben ik dus constant eigenlijk alles wat ik nu zie in een soort van in een procesmatige manier aan het bekijken. Dus oké, wat jij zegt klopt, dat is misschien een eindstation.
Ja.
Maar ik ga daar komen door het tegenovergestelde te doen. Ja, dus dit begin ik nu steeds beter te begrijpen waarom ik dit doe en waar mijn frustratie zat in als het gaat om beleggen.
Ja. Ik zie het ook aan je.
Ja, dit is echt voor mij een openbaring geweest, dat ik dit voor mezelf zo soort van nu zo onder woorden kan brengen.
Ja.
En dit maakt juist, ik denk ook, de kracht van de podcast en waarom ik dit allemaal vertel, is dat ik deze curve aan het meemaken ben.
Ja.
En dit wil ik juist aan iedereen vertellen. Daarom is dit denk ik zo waardevol.
Ja, ik ben blij dat ik hier tegenover je zit. Snap ik er tenminste ook nog van.
Dan weten jullie
ook. Ik zit altijd een beetje voor me als een soort blokkentoren. Je kan wel bij het bovenste blokje, namelijk Warren Buffett, beginnen. Maar als er niks onder zit, dan valt het toch ook wel naar beneden. Je moet breed beginnen met de basis. En dan kun je steeds verder doorbouwen. En dan heb je een solide iets waarmee je iets kan.
Ja,
maar je kan niet bovenaan beginnen.
Daarom zeggen ze ook altijd, als je echt iets wil leren, leer het van iemand die 1 stapje vooruit loopt. En leer het niet van iemand die al 20 stappen vooruit loopt. Want die kan zich niet meer goed identificeren met de problemen die jij daadwerkelijk hebt.
Ja.
Zo.
Maar had ik nou kunnen voorkomen dat ik op het hoogste punt heb bijgekomen?
Nee. Nee, dat kan je gewoon niet voorkomen. In jouw geval helemaal niet, omdat je 1 ETF hebt.
Ja.
Je hebt dan misschien nu all-time high gekocht voor S&P. Maar ja, dat is maar, nou, wat is het? Van je totale inleg dat je wil doen in het jaar, is dat maar 1/12.
Ja.
Als jij straks weer koopt op 1 oktober, dan koop je veel lager.
Ja. Daar even op aanhaken. Ik heb dus een beetje het idee, ik weet niet of dat kan kloppen, en ik weet ook niet of jij daar zicht op hebt, maar dat dollar cost averaging, wat ik dan doe, namelijk begin van de maand bijkopen, zijn er niet een heleboel andere beleggers die ook precies dat doen en ook precies het begin van de maand nemen en dat je daardoor dus een soort van vertekening ook krijgt in die prijs? Kan ik niet beter halverwege de maand gaan zitten? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, oh, op die manier, ja. Oh ja, er zijn ongetwijfeld studies naar gedaan. Naar welke, iemand had het ook via van mijn Instagram of een mailtje gestuurd. Dat was een studie over welke dag kan je nou het beste kopen.
Ja.
Dat kwam volgens mij, ik weet niet of het kwam dinsdag uit volgens mij, maar dat was allemaal echt procentueel gezien wel vrij te verwaarlozen. En weet je namelijk is, als het er namelijk echt zo is dat het altijd de eerste van de maand zo hard omhoog gaat, dan levelt dat zich eigenlijk wel weer uit. Want er gaan dus ook heel veel mensen automatisch weer verkopen. Omdat dat dan de dag is waar mensen het meeste kunnen verdienen.
Yeah.
Dus het levelt zich uiteindelijk wel weer uit.
Oh, makes sense.
Kunnen we even googlen of we wat kunnen vinden. Maar ik heb het vermoeden dat het niet zo heel veel uitmaakt.
Oké. Okay. Portfolio.
Ja. Dat is niet zo heel veel...
Niet heel veel gebeurd.
Geen transacties. Mm-hmm. Ik heb wel dividend ontvangen. €33. Van twee verschillende bedrijven. En mijn portfoliowaarde is 152.000. 300. Nou, vorige week had ik...
Dat was woensdag, hè, dat we het opnamen.
Ja, klopt. 159.100. Dat is een daling van €6.800.
Ja.
In een week tijd.
Ja.
Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat mijn winst van dit jaar is in een week gehalveerd.
Maar voor hetzelfde geld is het volgende week weer... Heb je het weer terug, hè?
Ik vind het ook helemaal niet erg.
Nee, dat weet ik.
Ik heb er een hoop weer van geleerd.
Maar zo snel kan het gaan, inderdaad. Ja, nou, ik inmiddels ook. Hoewel ik nog steeds niet weet wanneer ik nou moet kopen. Nee, maar... Oké, reviews?
Ja, laten we doen.
Oké, allereerst eentje van Joost, die eerst met allemaal complimenten komt. Ik zou het graag allemaal willen voorlezen, maar nou ja, daar hebben we denk ik geen tijd meer voor. Maar wat wel leuk is om even te zeggen, hij heeft een hele handige tip. Dus nu zal ik het wel even voorlezen. Je opmerking over dividendlekkage bij de iShares AEX ETF heeft mij nog eens aan het denken gezet. Zoals je zelf al aangaf, is bij een transactie van €1.000 of meer de Van Eck AEX ETF de betere keuze, omdat de transactiekosten direct worden afgewogen tegen het wegvallen van dividendlekkage. Daaronder is de iShares goedkoper, maar een grote positie opbouwen werkt dan weer nadelig. Oplossing? Kleine bedragen in de iShares ETF stoppen tot je bijvoorbeeld €1.000 hebt opgebouwd. Oeh, dit is een hele slimme. Om vervolgens in één keer de positie van iShares naar Van Eck te brengen. Zo kun je met kleinere bedragen met de AEX meegroeien en zorg je ervoor dat dividendlekkage minimaal is.
Ja. Wauw. Dat is toch briljant?
Dat is bijna wiskunde dit.
Ja, maar dit is toch hartstikke mooi. Ik vind het echt super slim.
Ja, nee, dat ging natuurlijk over wat wij rechtzetten aan het begin van de vorige aflevering. Ja.
Maar dat komt omdat je natuurlijk geen transactiekosten hebt in de kernselectie. Ja. Kan je dus gewoon je positie opbouwen en ook weer je positie weer verkopen.
Ja.
En dan stop je het vanaf het moment gewoon in Van Eck, AEX ETF. Maar dan heb je één keer een transactiekosten. Maar dan koop je wel met een grote bulk. Briljante tip.
Als je mij een half jaar geleden dit had laten lezen, had ik echt gedacht... Waar gaat dit in hemelsnaam over? Maar ik vind het zo leuk dat ik nu enigszins een idee heb van wat hij bedoelt. Ja, leuke dingetjes.
Hier hou ik dus van. Ja. Van mensen die zulke soort slimme ideeën hebben.
Ja, leuk mooi. Joost, dankjewel. En dan nog eentje, die ons hart ook wel sneller deed kloppen, volgens mij, Pim. Tristan, die wil ons bedanken voor de podcast. Hij heeft zichzelf aangemeld als klant voor de Portfolio Dividend Tracker. Dat is ook leuk. Dankjewel, Tristan. Gezellig dat je meedoet. Hij zegt, door jullie podcast heb ik het wereldje beter kunnen begrijpen, wat mij weer een betere basis geeft om betere keuzes te maken betreffende mijn portefeuille. Doordat ik 4 kinderen heb, ben ik voor de allerkleinste ook aan het beleggen en ga ik samen met de oudste 2 allebei een account aanmaken. De recentelijke krantenberichten en jullie aflevering pensioenbeleggen heeft er ook invloed op gehad. Veel dank daarvoor. Ik moest lachen dat je vertelde dat je in de gaten werd gehouden door de grote jongens. Het wordt inderdaad tijd dat deze jongens niet zoveel rendement pakken op de hardwerkende burger. Nou, daar zijn wij het helemaal mee eens. En nou ja, daar hebben wij dan ook een aandeel in gehad, zegt Tristan. En daar mogen we wel even stil bij staan. Pim, zullen we heel even stilstaan?
Ja, zullen we even doen.
Dankjewel.
Ik vind het heel mooi dat... Dit zijn natuurlijk hele leuke berichten. Het is een soort van... Fuel. Dit is natuurlijk onze brandstof ook wel een beetje. Ik vind het heel mooi dat dit ook gebruikt wordt met een beetje de opvoeding.
Yeah.
Ik denk dat vooral de ouders van nu hun kinderen wel op een andere manier financiën moeten bijbrengen. Omdat de garanties die zij hebben gehad, die zijn er denk ik niet meer voor hun kinderen.
Yeah.
Dus ja, ik vind dat heel mooi dat, dat wij daar een beetje aan bijdragen.
Ja, leuk om te lezen. Ze noemen me ook wel Milou Brandstof. Sorry, het is heel flauw dit. Goed. Volgende week dus de belofte van intrinsieke waarde berekenen.
Ja.
Daar gaan we het over
hebben. Ja, vooral over wat is nou intrinsieke waarde? Waarom is het belangrijk? En kun je misschien nog wel even een berekening doen. Als mij dat lukt via audio.
Ja. Ja, vast wel. Jij weet altijd wel een manier daarop te vinden dat zelfs ik het snap. Dus dat komt vast goed. Nou, tot volgende week.
Tot volgende week.
Doei.